Thank you. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het een geweldig mooi lied wat we met elkaar mogen zingen. Laat andere stemmen maar zwijgen. Heer, wilt u ons stilmaken van binnen en wilt u ons hart alstublieft openen voor de woorden die vanavond gesproken worden, uw woorden. Heer, dat we net zoals Samuel mogen zeggen, spreek Heer, want uw knecht luistert. Heer, er zijn zoveel stemmen die uw stem overschreeuwen. Maar wilt u ons helpen, Heer, om vanavond naar u te mogen luisteren. Dank u wel, Heer, dat u beloofd heeft om ook vanavond in ons midden aanwezig te zijn. En wil u vragen, Heer, wilt u door uw woord tot in ieder van ons spreken? Ik wil ook bidden voor hen die op afstand of later deze dienst beluisteren. Heer, hen die misschien niet deze dienst kunnen bezoeken door ziekte of ouderdom. Heer, wilt u hen ook zegenen en hen ook bemoedigen. Ik wil u bidden voor de beide Jannen, Heer, die zo ziek zijn. En ja, we willen u bidden, wilt u hen alsjeblieft aanraken. En we weten, Heer, voor u zijn alle dingen mogelijk. En wilt u hen opbeuren. En wanneer het uw wil is, Heer, hen ook herstel schenken. Ik wil ook in het bijzonder bidden voor Dick en Mary Wolbers. Heer, dank u wel voor hun getuigenis. Dat ze zo vasthouden aan u. Ondanks de ziekte van Mary. Heer, wat vreselijk als je aan de ene kant hoort dat de operatie zo wonderbaarlijk goed gelukt is. En dat het allemaal goed eruit lijkt te zien. En wanneer je dan toch bericht krijgt dat artsen zeggen dit is niet te genezen, menselijk gesproken. Heer, wat is het dan geweldig om te mogen weten dat ons leven in uw hand veilig geborgen is. Heer, wilt u hen bemoedigen, zo ook ons vanavond. Wilt u hen die vertroosting nodig hebben, vertroosten. Zij die bedroefd zijn, verblijden. Zij die twijfelen, zekerheid geven. Die onrustig zijn, rust geven. Heer, dank u wel voor alle genade die we in u gevonden hebben. En dan voelen we mee, Heer, met onze broeders en zusters wereldwijd, die ook vervolgd worden omdat ze in u geloven. Geef hen kracht om vol te houden. En wat geweldig, Heer, dat het eens het moment zal zijn dat de gerechtigheid zal heersen. En dat iedere knie zich voor u zal buigen. Wil u bidden voor uw volk Israël. Heer, zolang u niet teruggekomen bent, Heer Jezus, blijft het rondom Israël heel spannend. En zullen de strijders zijn, zoals er ook in het boek Daniël zijn, staat, tot het einde toe zal er strijd zijn. Maar we danken u, Heer, dat u boven alles staat. En dat de belofte van David eens in vervulling zal gaan, dat de zoon van David, de grote zoon van David, voor eeuwig op de troon zal zitten. Heer, dank u wel dat we zo op deze bijzondere dag, deze vaderdag, bij u mogen komen. Ik wil u bidden voor hen die vader geworden zijn. Heer, we leven in een tijd waarin er heel veel afwezige vaders zijn. Vaders die afwezig zijn in de gemeente, afwezig zijn in hun eigen gezin, in hun huwelijk. Heer, en ik wil u bidden, wilt u hen onder ons helpen om hun vaderschap ook ten volle ook uit te voeren. En de roeping waarmee u hen geroepen heeft, dat ze die ook kunnen vervullen. Heer, dank u wel dat u onze liefhebbende vader bent. En dat u zo goed voor ons zorgt. Elke dag weer opnieuw. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. We verwachten het van u alleen, in Jezus' naam. Het is fijn om vanavond weer een keer bij u te mogen zijn. En met u het woord van God te mogen lezen en erover na te mogen denken. En met aardse mooie liederen te mogen zingen achter het orgel. En het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen is lied 893. Luister naar de blijde boodschap. 1, 2 en 3. Oh, ik ben al veel te ver. Ja hoor, 330. Het is maar goed dat aard erachter zit. 330. Leer mij uw weg, o Heer. 1, 3 en 4.
Leer mij uw weg, o Heer.
We gaan vanavond een stukje lezen uit het boek Handelingen. Vanmorgen was ik in de kapel van het Brandpunt in Doorn. En we hebben met elkaar nagedacht over wat is Pinksteren. Ben je ermee verlegen of is het volle zegen? Eén van de twee. Mensen die weten soms niet wat ze met Pinksteren moeten doen en zijn ermee verlegen. Maar wat is het mooi dat je ook Pinksteren kunt ervaren als volle zegen van de Heer. Vanavond gaan we verder. Ik pak de draad weer op waar ik vanmorgen geëindigd ben in Doorn. We gaan met elkaar lezen over de toespraak van Petrus. Petrus die daarop staat en daar in Jeruzalem zo'n prachtige toespraak houdt. Waarop zoveel mensen tot geloof komen, tot bekering komen. En het is zeer de moeite waard om deze toespraak van Petrus te lezen. Ik wil hem dan ook graag in zijn geheel lezen. Handelingen 2 vers 14 tot en met 40. Het zijn korte versen. Dus laten we het met elkaar maar eens lezen. Daar 's morgens om een uur of 9 in Jeruzalem, het derde uur, dan staat er in vers 14, maar Petrus stond met de 11 op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij, Joden, en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt het ter oren, want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen, uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur, rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote, de doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man nu van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt. Want hij verbrak de weeën van de dood nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mijn wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is. En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had een vrucht uit zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. En dat hij niet aan de doden is overgelaten, aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem én tot Heere én tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn. Zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En dan staat er in vers 41, zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen, en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Wat een geweldige toespraak van Petrus. 3000 mensen kwamen tot geloof daar in Jeruzalem, naar aanleiding van deze eenvoudige, korte, appellerende preek van Petrus. We zullen daar met elkaar zo over na gaan denken. We gaan eerst met elkaar dat lied zingen wat ik net aankondigde. Luister naar de blijde boodschap 1, 2 en 3 van 893 Johannes de Heer. Het gedeelte wat we met elkaar vanavond gelezen hebben begint heel eenvoudig met de woorden, maar Petrus die stond op. We kennen Petrus als Haantje de Voorste, maar je zou eigenlijk wel moeten zeggen van Petrus een beetje dimmen, hè? Want er is heel wat gebeurd in het leven van Petrus. Hij had 3 keer de Jezus verloochend, hij is behoorlijk ondervraagd door de Jezus. Ik vind het trouwens heel mooi dat als de Jezus hem 3 keer de vraag stelt en 3 keer de vraag hem als het ware confronteert van, heb je me nou echt meer lief dan al die anderen? Heb je me nou echt lief? En dan als derde, heb je me gewoon lief? En dat Petrus dan breekt en dan heel duidelijk zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet alle dingen. U weet precies wat er gebeurd is. U heeft me gezien toen ik wegrende in de donkere nacht. U heeft mijn tranen gezien. U kent mijn berouw. U weet alles. U kent alle dingen. Heer, u weet dat ik u lief heb. En dan vallen ze elkaar niet om de hals. Heel emotioneel. Helemaal niet. Dan geeft de Jezus aan Petrus een geweldige opdracht. Hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. Petrus die kreeg die opdracht. Ik weet nog zo goed dat ik een keer, ik weet niet of ik het al een keer verteld heb, hè, dat ik voor mijn vader een keer een boodschapje moest doen bij een boerderij. En mijn vader had net een nieuwe auto. En ik moest met die auto een dam oprijden op die boerderij, een paar zakken aardappelen halen voor een zomerkamp wat we hielden. En ik reed weg en dom, ik maakte een te korte bocht en een grote dikke betonnen paal in de zijkant van de auto. Ik weet nog zo goed dat ik de straat inreed waar we woonden. Ik dacht, laat ik nou maar van die kant de straat inrijden, want dan ziet mijn vader niet die deuk in de auto. En ik zette de auto neer en ik kwam binnen. En mijn vader zei, is het allemaal gelukt? Ja hoor, ze liggen er nog in de auto. We kunnen ze zo wegbrengen naar Ede. Daar zouden de zomerkampen gehouden worden. Maar, ik zeg tegen mijn vader, papa, ik heb een ongelukje gehad. Een ongelukje. De deur van de auto is in elkaar gedrukt. Ik heb de bocht te nauw genomen. Nou ja, mijn vader was natuurlijk niet zo vrolijk. En die was best wel heel boos en nijdig. En kon je dan niet beter opletten? En ja, ik kon er niks aan doen. Het was gebeurd. En ik weet nog zo goed, mensen. Ik heb natuurlijk mijn excuses aangeboden en door de stof gegaan. En toen kwam mijn vader een half uur later naar me toe. Die zei, Theo, hier heb je de sleutels van de auto. Wil je nog een boodschapje voor me doen? En toen dacht ik van, hij vertrouwt me toch, hè? Toen dacht ik, het is toch goed. En dat deed de Heer Jezus ook, hè? De Heer Jezus die gaf hem als het ware gewoon de sleutels. Hij vertrouwde Petrus, ondanks zijn falen, zijn fouten. Misschien bent u hier ook als iemand die zegt, je moet eens weten hoeveel ik gefaald heb. Maar bij hem is vergeving. En niet alleen vergeving, hij neemt het ook helemaal weg en hij neemt je ook weer in vertrouwen. Hij wil je gaan gebruiken. En het is zo geweldig hoe God een man als Petrus hier gebruikt om de eerste vissen als het ware binnen te halen. Want de Heer heeft gezegd, je mag een visser worden van mensen. Petrus die wordt hier zo dapper. Eerst loogend hij de Jezus, hij durft er niet vooruit te komen, maar dan is, er is iets gebeurd in het leven van Petrus. We hebben daar vanmorgen even over nagedacht, in Doorn. De Heilige Geest is uitgestort. En de Heilige Geest is uitgestort, dat betekent drie tekenen, de wind. God heeft zijn leven in het hart van Petrus geblazen, het was het leven van God, Christus in hem. Het tweede, het vuur daalde op hem neer. En dat vuur dat daalt alleen maar neer op een offer. Hij was bereid om een offer te zijn. Net zoals in de tabernakel, als in de tempel, daar daalde het vuur neer op het altaar. En wanneer je het vuur van Gods geest in jouw leven wilt ervaren, dan zul je jezelf als een levend, heilig offer, zoals Romeinen 12 dat zegt, aan God mogen aanbieden. Dan ervaar je dat vuur van God in je leven. En dan ga je getuigen, want dan gaat hij ook door je heen spreken met andere woorden. En dan gaat Gods geest door je heen spreken. Nou, en dit grote wonder heeft Petrus in zijn leven meegemaakt. U ook? Is het ook in uw leven gebeurd? Dat moment dat je mocht weten, nu komt Christus in mijn hart. Nu ben ik opnieuw geboren. Ik heb vanmorgen ook gezegd, je komt nooit iemand tegen die half geboren is. Je bent het of je bent het niet. Je bent een kind van God of je bent het niet. Het kan wel een proces zijn naar een bepaald moment toe. Maar dan is dat moment dat de Heer Jezus in je hart komt wonen. En dan ben je een kind van God. Geweldig dat je dat mag weten. Nou, dat heeft Petrus meegemaakt. En Paulus schrijft daar later over. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht. En die geest van kracht, die werkte door Petrus heen. En Petrus die staat daarop, die al zijn schuwheid is van hem afgevallen. Hij staat op en hij verkondigt het evangelie. En dan is het niet meer Petrus die spreekt, maar het is de geest van God die door Petrus heen spreekt en de mensen daarin Jeruzalem aanspreekt. Welke mensen spreekt hij daaraan? Nou, het is heel wonderlijk, heel mooi om te zien. Hij heeft het eerst tot, dat staat in vers 14, gij Joden. En die Joden, of die inwoners van Jeruzalem, mensen, dat was wel de religieuze bovenklasse hoor. Dat waren de mensen die het religieus voor het zeggen hadden in Israël. Dat waren die orthodoxe Joden die met die pijpenkrulletjes en die dag in dag uitgestudeerd hebben. En dan komt er een visser uit Galilea en die spreekt hem maar eens even aan. Gij Joden. Hoe is het toch mogelijk, hè? Waar haalt hij de lef vandaan? Een visser uit Galilea die de Farizeeërs en de top van de religieuze wereld in Israël gaat aanspreken. Gij Joden en allen die in Jeruzalem wonen. Iets verderop zegt hij in het 22e vers, en gij mannen van Israël. Dan gaat hij het een beetje ruimer maken. Iedereen die bij Israël mag horen, dan wordt het natuurlijk een beetje ruimer. Maar dan wordt hij ook heel liefdevol. Want als je dan kijkt in vers 29, dan heeft het niet meer over gij Joden. Maar heeft het ook niet over gij mannen van Israël. Maar dan zegt hij zo mooi, mannenbroeders. Mannenbroeders. Hij maakt zich één met hen. Hij zegt, ik ben ook één van jullie, mannenbroeders. En omdat hij zich zo dicht bij het volk opstelt, wat zie je dan op een gegeven moment? In vers 27, dan worden deze mensen geraakt door het evangelie. En dan staat het, toen zij dit hoorden in vers 37, werden zij diep in hun hart getroffen. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Mooi, hè? Petrus die noemde hen mannenbroeders. En de Joden die zeiden terug, wat moeten we doen, mannenbroeders? Hij probeerde op de een of andere manier die afstand die er was te overbruggen. En dat is hem goed gelukt. In deze prediking van Petrus. Gij mannenbroeders. Dit hoofdstuk mag je zien in het kader van Matteüs 22 vers 4. Nou zegt u misschien, ja dat zegt me helemaal niets. Maar daar vertelt hier Jezus een gelijkenis. Over een vader die voor zijn zoon een bruiloft aanricht en dan worden de genodigden uitgenodigd. Ja, kent u die gelijkenis? En dan stuurt die vader, die koning, die stuurt dus de gezanten en ze worden zelfs mishandeld en zeggen, we komen niet, we komen niet. Dus ze weigeren om in te gaan op, waar we net over gezongen hebben, luister naar de blijde boodschap. Ze weigeren in te gaan op het evangelie. En is daarmee die gelijkenis voorbij? Want dan zegt die koning, ik zend opnieuw mensen naar hen toe. En dan staat er zo mooi, ga maar naar deze mensen toe, naar deze genodigden, en zeg maar, alles is klaar. De eerste keer staat het er niet bij, alles is klaar. Maar nu is alles klaar. Nu wordt het volk van Israël voor de tweede keer uitgenodigd. Kom maar, jullie zijn de genodigden. Jullie horen erbij, jullie zijn mijn volk. En dan staat er, ze gaven er geen acht op. De ene ging naar zijn akker, de andere naar zijn nieuwe ploeg en de andere naar zijn nieuwe vrouw. En de andere ging zaken doen, maar ze sloegen er geen acht op. En dan staat er dat de koning zegt, ga dan maar naar de hoeken en de heggen en de stekken. Ga overal maar naartoe. De genodigden waren het niet waard, maar mijn huis moet volkomen. Hier zie je in principe dat God het volk van Israël twee keer uitnodigt. Waarbij de tweede keer heel uitdrukkelijk staat, alles is klaar. En bij de tweede weigering zien we dat het evangelie naar alle volkeren gaat. Hen die ver weg zijn. De Heer Jezus heeft geroepen, het is volbracht. Het is allemaal klaar, kom maar. En hier in dit stukje, de Heer Jezus heeft het Joodse volk uitgenodigd, hebben geweigerd. En hier zien we dat Petrus uit naam van Christus het volk van Israël, gij Joden, voor de tweede keer mag uitnodigen. En mag zeggen, het is allemaal klaar, jullie mogen komen. En het is heel mooi dat Petrus hier het Joodse volk het als het ware niet moeilijk wil maken om tot geloof te komen. Hij probeert drempels weg te nemen. Zal ik u eens laten zien waar hij bijvoorbeeld probeert een drempel weg te nemen? U weet dat in Jeruzalem is een van de zwaarste dagen voor het Jodendom is juist wanneer de christenen daar paasfeest vieren. Dan lopen daar een heleboel christenen met kruizen rond in Jeruzalem. En dan herdenken ze het sterven van Jezus aan het kruis. Dan komen er heel veel christenen naartoe. En dan worden de Joden steeds gezien als de moordenaars van Christus. En dan blijven de Joden meestal rond die dagen het liefst binnenshuis. Want dan hebben ze eigenlijk maar weinig te zoeken op de straten van Jeruzalem. Als al die christenen daarna denken over het sterven van Jezus. En dat al die christenen vaak denken, ja, dat hebben die Joden toch maar gedaan, hè? Schuldgevoel krijg je dan. En in dit hoofdstuk, in de psychologie, kennen ze dat woord ontschuldigen. Dat je als het ware de schuld bij iemand weg kan nemen. Je hoeft niet met die schuld te lopen. En weet je, dat doet Petrus hier in dit tweede hoofdstuk zo mooi in vers 23. Kijkt u maar in vers 23. Daar zegt Petrus tegen de mannen van Israël. Deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Hij wint er geen doekjes omheen. Maar het mooie wat hier staat, deze Jezus, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Met andere woorden, Petrus zei, wat jullie gedaan hebben, dat was Gods plan. Het was de raad van God, het was de voorkennis van God. Jullie hebben niet iets verrassends gedaan, maar zo moest het gebeuren. Stel je eens voor als het Joodse volk Jezus niet gekruisigd had. Dan zaten u en ik hier niet. Dus Petrus zegt in de eerste plaats, het was het plan van God. Het was de raad en de voorkennis van God. Dat is het eerste. Het tweede, en dan komt het heel dichtbij, dan moeten we in vers 17 maar eens lezen van het volgende hoofdstuk. Want dan gaat Petrus verder. In hoofdstuk 3, Handelingen 3, vers 17, daar spreekt hij weer het Joodse volk toe. Dan heeft hij het niet meer over gij Joden, of over mannen van Israël, of mannenbroeders. Nee, dan zegt hij zo mooi in vers 17, en nu, Handelingen 3, vers 17, broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld. Je kon er ook niets aan doen. Je hebt het uit onkunde, je wist het niet. En Paulus zegt later, je had ogen, maar die waren blind. Je had oren, maar die waren doof. Je had een hart, maar ongevoelig. Je hebt uit onkunde gehandeld. Gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan. Dus het was Gods plan. En wat jullie gedaan hebben, ik neem het jullie niet kwalijk, want het was onkunde. En die onkunde komt zo duidelijk tot uiting als Jezus aan het kruis hangt. Wat is het eerste wat hij roept als Jezus aan het kruis hangt? Vader, vergeef het hun, want zij, ze weten niet wat ze doen. Het was onkunde. Petrus ontschuldigt het Joodse volk. En dan staat er, zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had, dat zijn Christus moest lijden, opdat uw zonden uitgedeeld worden. En opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht des Heren. En hij de Christus, die voor u, en het woordje Christus is gewoon Messias, hè? De Messiasverwachting. Dat hij u de Messias, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Hier komt het herstel voor Israël al heel dichtbij. En als het Joodse volk, het volk van Israël, toen grootschalig met de oversten, met de oudsten, met de farizeeërs, toen de uitnodiging aanvaard hadden van Petrus, dan was het herstel, de wederoprichting gekomen. Ziet u hier die tweede uitnodiging voor het volk van Israël? En ze hebben opnieuw geweigerd. En ook dat was Gods plan. Dat was Gods plan. En vandaar dat deze toespraak van Petrus zo bijzonder is. Als we iets verder gaan kijken, dan zegt Petrus daar een aantal keren, en daar begint hij ook de prediking mee. Dat is trouwens heel bijzonder, zoals hij dat doet. Daar staat in, als we weer even teruggaan naar Handelingen 2 vers 14, dat Petrus opstaat en hij verheft zijn stem en hij spreekt de Joden toe. En het eerste wat hij dan zegt tegen de Joden, neemt, aan het einde van vers 14, neemt mijn woorden ter oren. Neemt mijn woorden ter oren. En weet je wat nou zo wonderlijk is? Wat Petrus daar vertelt, dat zijn niet zomaar zijn woorden. Maar weet je waar Petrus die woorden vandaan haalt? Petrus die haalt woorden uit de profetie van Jesaja. Hij haalt woorden uit de profetie van Joël. Hij haalt woorden uit de psalmen. Hij, ja, het is misschien heel gek, maar hij graait, hij verzamelt eigenlijk die woorden uit het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet. Hij verzamelt al die woorden uit Jesaja, uit Joël, uit psalmen. Hij brengt ze bij elkaar. En zegt, zie je het nou wel? Dat Jezus de Christus was. En dat is zo mooi, zoals Petrus dat hier doet in dit gedeelte. Hij zegt in vers 22 weer, hoort deze woorden. In vers 37 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En het laatste vers wat we net met elkaar gelezen hebben, en zij die zijn woord aanvaarden. Weet je hoe het kwam dat hier 3000 mensen tot geloof kwamen? God sprak. Het was het woord van God. En in de gemeente zie je steeds dat God de gemeente de bediening van het woord toevertrouwd heeft. Een van de eerste kenmerken van de gemeente was, ze bleef volharden bij het onderwijs. Natuurlijk is samenzang, aanbidding, praise, heel belangrijk. Maar er staat niet, zij bleven volharden bij praise meetings. Hoewel dat ook heel mooi kan zijn. Nog belangrijker is, ze bleven volharden bij het onderwijs. Het woord van God. En Petrus zegt het ook later in zijn brief, dat wij wedergeboren zijn door het levende en blijvende woord van God. En als God spreekt, dan doet God grote dingen. Er staat in Johannes, alle dingen zijn door het woord geworden. De hele eerste schepping is ontstaan, God sprak en het was er. En zonder dit woord is geen ding geworden wat geworden is, zegt Johannes. En alleen door de verkondiging van het woord van God kunnen mensen opnieuw geboren worden. Worden geboren uit het woord van God, dat levende zaad. Het is een hele mooie uitspraak van Petrus in dit vers. Daar staat in vers 16 van Handelingen 2. Hij zegt, ja, jullie hebben je verwonderd over dat wat er gebeurd is hier, daar buiten de tempel, daar in dit huis. Maar dan zegt hij in vers 16, maar dit is het. Wat? Dit is het waarvan de profeet Joël iets verteld heeft. Met andere woorden, kijk, we hebben het hier over, want zie, ik kom spoedig. Maranatha. We moeten leren om de dingen die om ons heen gebeuren te herkennen en te duiden. En dan op een gegeven moment te zeggen, dit is het waarover Jesaja schrijft. Dit is het waarover David schrijft. Dit is het waarover Zacharia schrijft. Dat is luisteren naar de stem van God. En Petrus was als het ware iemand die het woord van God bij de mensen kon brengen. En zegt, ja, dit gebeurt om ons heen, maar het staat daar. Een voorbeeld. Als je ziet dat het antisemitisme, de haat voor het Joodse volk wereldwijd enorm toeneemt, dan kun je op een gegeven moment zeggen, dit is het. Want het staat in Matteüs 24, gij zult door alle volkeren gehaat worden. Dit is het. Als je ziet dat de macht van China wereldwijd toeneemt, dan kun je zeggen, dit is het wat in Openbaring staat. Dat ook de volkeren van de opgang van de zon heel belangrijk zullen worden bij de eindtijd. Er zijn een heleboel dingen die om ons heen gebeuren, die je mag herkennen en duiden en zeggen, dit is het. Dat we open ogen hebben voor dat wat God vandaag doet, wat allang in de Bijbel staat. Dat zijn Maranatha-christenen. En in heel veel gemeenten, heel veel kringen, denkt men altijd, Maranatha-christenen, dat is een bejaard clubje. Met steunkousen en rollators en wandelstokken. En jammer genoeg heeft er zo'n interview gestaan in het ND over onze prachtige dag op het brandpunt. En dan denk je, wat beschamend. Is dit niet ontzettend interessant ook voor jonge mensen? Om te zien wat er om je heen gebeurt en te kijken, waar staat het in de Bijbel? Dit is het. Want de Bijbel is niet alleen een boek wat over vroeger gaat. De Bijbel is het boek wat ook over vandaag gaat. Over de dingen die vandaag gebeuren en straks gaan gebeuren. Hoogst actueel. Het woord van God. Dit is het. Deze is het. Dit is het. Wordt veranderd in deze is het. Als u kijkt iets verder in vers 22. Daar staat, of vers 23... Daar staat een heel klein woordje, deze. Zie je er staan? Tenminste, in mijn vertaling, de NBG-vertaling. Er staat aan het einde van vers 22, die God door hem in uw midden verricht heeft, dan gaat het over Jezus, zoals gij zelf weet, en dan staat er deze. Staat het ook in uw Bijbel zo? Deze. Moet eigenlijk met een hoofdletter, hè? Het gaat om een persoon. Deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God hebt gij uitgeleverd, hebt gij gedood. Deze Jezus. Dat woordje deze Jezus. En dat wordt hier genoemd, hoe wordt hij hier genoemd in vers 22? Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër. Laat het duidelijk zijn, hier staat niet Jezus de Nazirener. Simpson was een Nazirener. Dat was een godgewijde. Die zich onthield van alcohol en onthield van een heleboel dingen. Dat is een Nazirener. Maar een Nazoreër, dat is een andere titel. Dat is een inwoner van Nazareth. Kijkt u maar in Matteüs. Daar wordt het duidelijk gemaakt in Matteüs hoofdstuk 2... In Matteüs hoofdstuk 2, daar komen Jozef en Maria terug met het kindje Jezus uit Egypte. Dan gaan ze eerst in de buurt van Jeruzalem, maar dan worden ze gewaarschuwd door God. omdat Archelaus daar koning over Juda is geworden, zijn ze nog hun leven niet zeker. En dan reizen ze door, staat er in vers 23. En daar gekomen vestigde hij zich, Matthäus 2 vers 23, vestigde hij zich in een stad genaamd Nazareth. En dan staat er iets heel wonderlijks achter. Opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is dat hij Nazoreër zou heten. Nazareth en Nazoreër. Ik weet niet hoe een inwoner van Horst heet. Een Horstenaar. Of van Ermelo. Maar hier heb je een Nazoreër, dat is een inwoner van Nazareth. En dat is ook geprofiteerd. Opdat in vervulling gaat. Kunt u hier ook, daar staat opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is. Welke profeet heeft hierover gesproken? Staat er niet de verwijstekst bij, hè? Tenminste in mijn Bijbel niet. In uw Bijbel wel? Zou dat dan toch verkeerd zijn dat hier gesproken wordt over een profeet die gezegd heeft hij zal Nazoreër heten? Ik kan het nergens vinden in de Bijbel hoor. Maar toch wel heel wonderlijk. Toch is dat geprofeteerd. Nazoreër, Nazareth, komt van het woordje Nezer. En het woordje Nezer betekent twijgje, spruitje. In welk boek wordt gesproken dat Jezus een spruitje is? Jesaja. De wortel van Isaïe, er zal een twijgje uitkomen, een Nezer. Hij wordt dus hier genoemd een Nazoreër. Maar het is nog heel, heel mooi in, als je nou toch Matthäus hebt, net een paar bladzijden ervoor heb je het boek Zacharia. En dan staat in Zacharia, hoofdstuk 6, over een priester die ook koning is, een hoge priester die ook koning zal zijn. En daar heb je natuurlijk een heel mooi beeld van de Heer Jezus die straks zal komen. En dan staat er in vers 11 van Zacharia hoofdstuk 6, neem dan zilver en goud en maak een kroon en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua. De zoon van Jozadak. De hoge priester Jozua, de naam Jozua is de Hebreeuwse naam voor de Griekse naam Yeshua. Dat is Jezus. De zoon van Jozadak. En zegt tot hem, zo zegt de Heere der Heerscharen, zie een man wiens naam is Spruit. Meneer Spruit. Ja? Een man wiens naam is Spruit. Nezer, Nazoreër. Deze zal op zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon en zal priester zijn op zijn troon. Mooi hè? Hier vinden we een aankondiging van de Nazoreër. Jezus de Nazoreër. Hij wordt hier zo genoemd door Petrus, de Nazoreër. En deze is het, de Nazoreër. Deze Jezus, laten we nog even teruggaan naar Handelingen. Wat vertelt Petrus over deze Jezus? Deze Jezus die hij 3 jaar heel dichtbij meegemaakt heeft. Nou, deze Jezus, want die verkondigt hij, hè? In de preek, in de Pinksterpreek van Petrus staat maar één persoon centraal. En dat is Jezus. Het gaat om Jezus. Ik zeg wel eens in de gereformeerde opleidingen, de theologie, zeiden ze altijd, als een predikant predikt, het moet Christocentrisch zijn. Het moet om Christus gaan. En niet een heleboel andere verhaaltjes eromheen. Het gaat om Jezus. Hij is de kern van het woord van God. En ook zo de kern in de prediking van Petrus. En dan staat er zo duidelijk in het 36e vers, daar staat het, Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. En wat staat er dan? Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Daar heb je deze Jezus. Paulus zegt, ik heb me niet voorgenomen anders te spreken dan Jezus de gekruisigde. Deze Jezus, de gekruisigde. Nee, daar staat deze Jezus. En dat zegt hij dus voor de tweede keer hier. Die gij gekruisigd hebt. Zou Petrus zijn hand daarbij gebruikt hebben? Zou hij ze aangewezen hebben? Hoei. Dat is wat. Dat is wel heel confronterend, hè? Dat Petrus zegt, jullie hebben me gekruisigd. Jullie zijn de doodsoorzaak geworden van Jezus de gekruisigde. Als Petrus hier zou staan en hij zou diezelfde toespraak houden, dan zou hij ook u aanwijzen die gij gekruisigd hebt. Weet u dat u degene bent die de oorzaak is geworden van de kruisiging van Christus? Sta je er wel eens mee stil? Heel veel christenen hebben altijd naar de Joden gewezen. Zij zijn de oorzaak, zij hebben hem gekruisigd. En dan leiden we de schuld naar anderen toe. Maar u en ik, wij zijn de oorzaak van het sterven van Christus. Waarom? Omdat in de Petrusbrief staat, hij al mijn zonden in zijn lichaam naar het kruis gebracht heeft. En toen hij aan het kruis stierf, werd het oordeel over mijn zonden voltrokken. Ik ben degene die de oorzaak is van de kruisiging van Christus. Nou, dat komt even hard aan, hè? Bent u zich daarvan bewust dat jij, dat u de oorzaak bent van de kruisiging van Christus. Christus die gij gekruisigd hebt. Het tweede, dan staat er in vers 32, dan staat er ook weer deze Jezus. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Maar dan gaan we even terug naar vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt. Deze Jezus. God heeft hem opgewekt. En dan is het zo wonderlijk, zoals Paulus of zoals Petrus hier de psalmen erbij pakt en David aanhaalt. En dan zegt hij, ja, want David heeft gezegd, mijn vlees zal in veiligheid wonen. Mijn lichaam heeft geen ontbinding gekend. En hij heeft mijn ziel niet overgelaten aan het dodenrijk. Ja, die teksten uit de psalmen kenden de Joden wel. Maar dan zegt David, over wie zegt, dan zegt Petrus, maar over wie zegt David dat dan? Over zichzelf? Heeft David het hier over zichzelf? Mijn vlees heeft geen ontbinding gezien? Hij heeft mijn ziel niet overgelaten aan het dodenrijk? Over wie zegt hij dat dan? En dan zegt Petrus, het graf van David is nog steeds onder ons. Hier, daar ligt hij. Hij is begraven. En als je die grafkist open doet, dan zul je echt wel zien wat er met zijn lichaam gebeurd is, hoor. Doe het maar niet. Verhip, denken die Joden. Ja, dat is waar. Maar over wie zou hij het dan gezegd hebben? En dan zegt Petrus, en dat heeft hij over Christus gezegd. Dat heeft hij over de Messias gezegd. Dat heeft hij over de gezalfde gezegd. Hij was een profeet. En hij sprak in de toekomst. Dus Petrus zegt, ik heb David aan mijn kant staan in de prediking die ik nu mag houden voor jullie. David heeft het al gezegd. Deze Jezus heeft God opgewekt voordat hij ontbinding zag. En dan het derde, over deze Jezus. Dan moet je net een hoofdstuk teruggaan naar hoofdstuk 1 van Handelingen. Want dan staan de apostelen omhoog te kijken en er komen er twee mannen aan. Wie het waren, weet ik niet. Mozes en Elia, zou kunnen. Twee engelen, zou kunnen. Doet er niet zo toe. Maar wat staat er in vers 11? Galileese mannen, Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, dat is voor de derde keer. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Deze Jezus die God opgewekt heeft. En deze Jezus, en het gaat allemaal over dezelfde Jezus hoor. Over die ene Jezus, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, die verhoogd werd. Deze Jezus. Jezus de gekruisigde, Jezus de opgestane en Jezus de verhoogde. En ook dan haalt hij David weer aan. Mijn Heere heeft tot mijn Heer gezegd, zet u aan mijn rechterhand. Over wie ging dat? Heeft God David aan de rechterhand van God gezet? Nee. En dan maakt Petrus dat duidelijk, dat dit gebeurd is met Jezus. God heeft hem aan de rechterhand gezet. Afwachtende. Tot het moment dat alle vijanden voor hem zullen buigen. En dan zal Jezus komen als de koning der koningen, als de Heer der Heren. Nou, Petrus maakt dit duidelijk. Deze Jezus, jullie zijn de doodsoorzaak. Deze Jezus, David heeft over zijn opstanding gesproken. Deze Jezus, David heeft verteld, hij zal aan de rechterhand van de Vader zitten. Het is precies zo, zoals David, Jesaja en Joël het al lang verkondigd hebben. En weet je, dan komt Petrus bij zijn conclusie. Dan vat Petrus zijn preek als het ware samen in vers 36. Want dan staat er dus samenvattend de conclusie. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem en tot Here, Kyrios, aan de rechterhand van de Vader, en tot Christus gemaakt heeft. De gezalfde. Ik zeg altijd, hij was de gezalfde, deze Jezus, en dat staat zo mooi, deze Jezus die hij gekruisigd hebt. God heeft hem tot een gezalfde gemaakt. En dat betekent, de gezalfde in het Oude Testament was een profeet, een priester en een koning. Als profeet heeft de Jezus Gods woord gebracht. Hij was het vlees geworden woord. En God heeft door hem heen als laatste profeet gesproken. Staat in Hebreeën. Hij was de profeet. God heeft hem tot profeet gemaakt. Want de Jezus zegt, uit mijzelf spreek ik niet, maar God spreekt door mij heen. Hij was de profeet. Waar ook Mozes over sprak, eens zal de profeet komen. Hij was de priester. Hij was de enige priester die de mensen werkelijk bij God kon brengen. En dat heeft God gemaakt. God heeft hem tot de volmaakte priester gemaakt. En tegelijkertijd heeft God hem tot de koning der koningen gemaakt. Want er is geen enkele koning die de dood heeft overwonnen. Hij is koning. God heeft hem tot Christus gemaakt. Dus, Joden, mannen van Israël, mannenbroeders. Dit is Jezus. Deze Jezus verkondig ik jullie. En dit hebben jullie met hem gedaan. En dit is er met hem uiteindelijk gebeurd. En dan komt het zo mooi. Toen de Joden in Jeruzalem dit hoorden, wat gebeurde er? Dan staat er, werden ze diep in hun hart geraakt, getroffen. Er zijn vertalingen die hebben, ze werden diep in hun hart gestoken. Au! Er staat in de Hebreeënbrief, het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het drong zo diep door in hun hart. Er staat in Jesaja dat je door het woord van God ook verslagen kunt worden. Je hart kan verslagen worden. Er blijft helemaal niets meer van je over. Dat doet het woord van God. Weet je, mensen worden wel eens geraakt in hun ziel. En als we het hebben over de ziel van een mens, dan heb je het over je denken. Dan Dan heb je het over je gevoel, je emoties. En dan heb je het over je wil. Dat is de persoonlijkheid van de mens, dat is de ziel van de mens. Je kunt soms wel eens een toespraak aanhoren en zeggen, hey, dat spreekt mijn verstand erg aan. Daar moet ik eens even over nadenken. Je kan wel eens een toespraak horen en dat raakt je gevoelsleven. Heel emotioneel en dan kun je soms met tranen in je ogen naar huis gaan. Het heeft me geraakt in mijn emoties. Je kunt soms ook wel eens een toespraak horen en dat je soms zo onder de indruk bent van het woord, dat je direct zegt, dat ga ik veranderen in mijn leven. Je hebt een wilsbesluit genomen. Als dat wilsbesluit na 3 dagen niet ten uitvoer gebracht is, dan zal het ook nooit meer gebeuren. En die emoties, die zijn soms met een slok koffie zo weer weg. En die gedachte die je ineens krijgt om zomaar anders te gaan denken, dat kan soms zo weer overrompeld worden door allerlei andere gedachten in je leven. Nee, hier staat niet dat deze mensen in hun ziel, in hun persoonlijkheid aangeraakt werden. Maar hier gebeurt iets wat God alleen kan. Je kunt mensen bespelen in hun emoties. Zeker, je kunt mensen bespelen met hun wil en met hun gedachten. Een man die dat heel, een demagoog noem je zo iemand, een mensenbespeler. Een man die dat heel goed kon, dat was bijvoorbeeld Hitler. En dat zal ook de antichrist heel goed kunnen. En dan ga je zomaar dingen doen waarvan je later denkt, hoe heb ik het ooit kunnen doen? Nee, daar gaat het niet om. Hier worden mensen niet in hun ziel, maar in hun hart geraakt. En weet je, er is er maar één die bij dat hart kan komen. Er staat zo mooi van Lydia, God opende haar hart. En daarmee begon de kerk in Europa. Weet je, het mooiste van het werk van de Heilige Geest is dat hij ons hart aan kan raken. En als we getroffen worden in ons hart, ja, dan kunnen we maar één ding uitroepen. Wat moeten we doen? Niet wat moeten we belijden, of wat moeten we weten, of wat moeten we voelen. Nee, wat moeten we doen? Dan wordt het woord van God in ons leven omgezet in daadkracht. Wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, ja, een Galileër, een visser, tegen de top van de religieuze wereld zegt Petrus, je moet je bekeren. Ja, het zal je maar gezegd worden. Je moet je bekeren. Het zal niet voor het eerst gebeuren dat mensen uit een hele zware kerk, die jaar in jaar uit de kerkbanken versleten hebben, op een gegeven moment onder de indruk geraakt worden in hun hart door het evangelie en zich na jaren kerkgang bekeren. Ja, maar we zijn toch besneden? We hebben de wet toch? We zijn toch kinderen van Abraham? Je moet je bekeren. Je moet je bekeren. En hoe doe je dat dan? Ja. Weet je, iemand heeft al eens een keer gezegd, stel je voor dat je overboord slaat van een schip. Je bent drenkeling geworden. En er ploft een reddingsband voor je. Ja, dan moet je maar één ding doen, dat is die reddingsband vastpakken. Vertrouw op die reddingsband. En dan word je aan boord getrokken. En dan kun je maar één ding zeggen. Niet ik heb me gered, maar ik heb me laten redden. Ja? Ik heb me laten redden. Maar je hebt er wel die band voor vast moeten pakken. Het gaat niet buiten ons om. Je moet je bekeren. Het woordje bekeren, metanoia, wat hier gebruikt wordt, het is omdenken. Omdenken, zoals het letterlijk in het Duits staat. Anders gaan denken, anders gaan leven, anders een andere richting in je leven. Dat zijn dingen die je daadwerkelijk moet gaan doen. Er zijn mensen die, vandaag de dag is de prediking van bekering helemaal uit. Mensen willen de prediking van bekering niet meer horen. Ze willen wel graag meedoen in de kerk, ze willen graag meezingen, ze willen graag luisteren naar allerlei interessante preken, ze willen graag allerlei activiteiten doen zonder bekering. Dat gaat de hele tijd goed, maar op een gegeven moment gaat het toch fout. Je leven met de Heer, de omwenteling in je leven begint met bekering. En bekering is heel eenvoudig, dat God woord jou zo aanraakt, dat je je zonde beleidt. En dat je de Heer Jezus dankt dat Hij voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Met mijn zonde. En dat je Hem mag danken dat Hij de dood heeft overwonnen. En dan gebeurt dat grote wonder van Pinksteren. Dan blaast Hij zijn leven in ons hart. En er is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen ons wel laten bekeren. Hij verandert ons leven. Wij mogen ons laten bekeren door Hem. Als we ons leven aan Hem toevertrouwen. Laat je dopen, zegt Peter. Ja, maar ik ben al bij Johannes de Doper geweest. Of ik ben al besneden. Ik hoef me toch niet meer te laten dopen. Laat je dopen betekent heel eenvoudig, wees een navolger van Christus. Ga dezelfde weg. Ben je bereid om jouw oude leven te laten sterven aan het kruis? De weg van de dood en de opstanding gaan. Laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De gave van Gods Geest, de eerste gaven van Gods Geest is dat je een kind van God mag zijn. Dat je door Gods Geest kunt zeggen, Abba, Vader. Kunt u dat zeggen? Dat is toch wat, hè? Dat je tegen de schepper van hemel en aarde, die een God die niet te bevatten is voor ons, die zo ontzettend groot is, dat je tegen deze God kunt zeggen, Abba, Vader. Wat een evangelie. Wat een evangelie. En dan zegt Petrus, want voor jullie is de belofte, voor jullie kinderen is de belofte, maar ook voor al die mensen die nog zo ver staan, is ook de belofte. En in de Efezebrief staat zo mooi, u die eertijds veraf waart, we zijn dichtbij gebracht door het bloed van Christus. Dat is het evangelie van Petrus. En het is zo geweldig dat God door Petrus op dat moment zo gesproken heeft, dat toen ze dit hoorden en ze het deden, kwamen er notabene 3000 mensen tot geloof. Nou, dat was nog eens even wat anders dan dat netje vol vissen, hè? Wat Petrus toen ving. Dat waren de netten, dat was de opdracht die God aan Petrus gaf. Weet u, Petrus, was het nou een superman? Helemaal niet. Was net zoals u en ik. Net zoals Elia, een man, een mens zoals u en ik. Maar het is Pinksteren geworden. En God wil u en mij, zolang het nog kan, gebruiken om mensen te vangen voor Christus. En doe dan maar één ding, verkondig Jezus, deze Jezus. En Hij wil u gebruiken en mij. Amen. We gaan samen een lied zingen. En dat lied is, ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Daar zingen we 4 coupletten van, Johannes de Heer 15a. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Zijn komst is nabij. heel belangrijk om ook de komende tijd voor het volk van Israël te blijven bidden. U begrijpt wel dat als Petrus vertelt over dat wat er in Joël staat, dat Joël 2 nog niet in vervulling gegaan is. Een stukje. Wij als gemeente hebben het mogen ervaren. Maar die zon die verduisterd wordt, die geduchte dag des Heren, die komt nog. Die komt straks. En dan zal ook dat grote wonder wat wij nu al mogen ervaren, straks ook over Israël komen. En dan zal, wat staat er zo mooi in Romeinen 11, dan zal gans Israël behouden worden. De jongelingen, de ouderen. Dan zal Joël 2, een voorvervulling vond plaats bijna 2000 jaar geleden. Maar als allen die verre zijn tot geloof gekomen zijn en de gemeente compleet is en binnen zal gaan, dan zal God de draad met zijn volk Israël oppakken. En wat een groot wonder zal dat zijn. Als Israël, en dat staat ook zo mooi in Ezechiël, als dat stenen hart verwijderd zal worden en er komt een hart van vlees. Als Israël opnieuw geboren zal worden. Wat een wonder zal dat zijn. Het wonder wat wij nu al mee mogen maken, zal Israël straks ook mee mogen maken. Laten we samen de Heer gaan danken voor deze avond. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u vanavond ook dezelfde bent als in de tijd van Petrus. En dat u een man, een visser uit Galilea, heel eenvoudig gebruikte voor de prediking over deze Jezus die hij gekruisigd hebt. Deze Jezus die God opgewekt heeft. En deze Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit. Heer Jezus, dank u wel dat we u mogen kennen als Jezus de Nazoreër. Het nieuwe leven wat gekomen is in u, Heer Jezus. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u ons heeft laten zien vanuit uw woord dat wij de oorzaak waren van uw sterven aan het kruis. Dat u deed om ons weer terug te brengen in onze relatie met God. We danken u, Heer Jezus, voor uw bloed, wat u heeft laten vloeien. Voor de reiniging van uw bloed. Dat we door uw bloed gekocht zijn, dat we door uw bloed dichtbij gebracht zijn. En we danken u, Heer, dat we ook uit mogen kijken naar het geweldige moment dat u tot uw doel zult komen met uw geliefde volk Israël. Heer, dank u wel dat we zo vanavond het profetisch woord mochten openen. En laat het zo zijn, Heer, dat uw woord ingang mag vinden, niet in onze ziel in de eerste plaats, maar in de eerste plaats in ons hart, waardoor ons leven veranderen zal. Heer, dank u wel dat we zo vanavond uw woord mochten overdenken. En wilt u uw woord maar uitwerken in ons persoonlijk leven. En laat het zo zijn, Heer, zolang het nog kan, dat we ons door u mogen laten gebruiken tot redding van velen. Heer, dat is een werk wat wij niet kunnen, maar wat u door uw geest door ons heen wil doen. En wilt u ons helpen om ons ter beschikking te stellen van u en te zeggen, Heer, neem mijn leven maar, gebruik het tot uw eer. Wilt u met ons meegaan naar huis, Heer, ons bewaren onderweg en stel ons alsjeblieft, zolang het nog kan, tot zegen voor velen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Tijdens het voorspel van dit lied zal er gecollecteerd worden, zoals ook aangekondigd. En als de collecte ingezameld is, dan zingen we met elkaar lied 603, De vrede van God zij met u. De eerste twee coupletten, daarna de zegenbeden en dan nog het laatste couplet van 603. En ja, als we gaan zingen, dan zou het goed zijn om met elkaar dit lied staande te zingen.
Thank you.
Ontvang zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de liefdevolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop we de Heer Jezus mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.